Ik heb wat dingen overdacht. Want als je een Bijbelstudie mag gaan houden, dan is het van ja, waar ga ik het nou over hebben? Dan gaan er heel wat gedachten gaan door je hoofd. En ik kan natuurlijk gewoon een Bijbelstuk pakken en daar doorheen gaan. Maar er zijn toch wel wat dingen wat me de laatste tijd een beetje bezig gehouden heeft, ook zo in de gemeente, wat je bij huisbezoeken meemaakt. Als je denkt aan mensen die zomaar afhaken of jongeren die zeggen van ik ga een andere weg. Als je ziet wat voor moeite, pijn en verdriet er in een gemeente is. Dan denk je van ja, hoe kun je elkaar daar nou in bemoedigen? En dat bemoedigen, dat was eigenlijk een beetje ook het punt waar ik iets over wilde zeggen. Ja, want je komt eenzaamheid van mensen tegen. Mensen zeggen van ja, er is helemaal geen aandacht voor mij. En ik wil zeggen van ja, ga erop af, ga toch naar de kerk. Allerlei adviezen kun je geven. En van ja, maar er moet toch wel gefundeerd vanuit de Bijbel misschien iets te zeggen zijn. En als je dan ook mensen soms hoort zeggen van ja, hoe met elkaar omgaan. Het contact met elkaar en in de wereld heb ik soms veel betere contacten. En ik vind ja, dat is toch een foute ontwikkeling eigenlijk. En ik denk ja, daar wil ik eigenlijk iets over zeggen. En dus dat bemoedigen, dat sprak iedere keer mee. Ik wist alleen niet welk Bijbelgedeelte. Maar Tineke, die heeft zo'n appje op de telefoon, dat je elke dag een Bijbelvers krijgt. En dan was het een paar weken geleden of zo, dat ze een Bijbelvers voorlas. Ik dacht van, hé, dat is het. Dat ga ik verder uitdiepen. Ik kom straks wel op van wat het geweest is. Ondertussen, ik heb hier wat notities op zo'n pad gemaakt. Dat is niet om interessant te doen of wat dan ook, maar ik vind het gewoon heel handig. Want als je iets aan het voorbereiden bent, kun je soms zo even wat aantekeningen bij tussen zetten. En als ik er op een papiertje krabbel, is het volledig onleesbaar. Dus ik ben hier geen spelletje ondertussen aan het doen. Ik heb er gewoon mijn notities op. Nou, ik heb me dus vragen gesteld van ja, hoe kunnen we elkaar nou bemoedigen? En je kunt natuurlijk altijd voor elkaar bidden, dat is altijd goed. Je wil ook voor elkaar zijn, ook in de praktische zin. Elkaar tot een hand en een voet zijn. En acht slaan op elkaar, zoals dat ook in de Bijbel staat. Dat je aandacht besteedt. En als je dan op dat puntje aandacht nog eventjes iets verder doorgaat, dan moet je van zeggen, ja, die aandacht, dat gaat eigenlijk altijd naar een ander. Hè? Er zijn ook mensen, je hoort het wel eens op van, ik krijg geen aandacht. Maar er zijn er ook veel mensen die geven anderen ook geen aandacht, maar verlangen wel van de ander dat zij aandacht krijgen. Nou, het werkt in de Bijbelse zin werkt het zo van dat wij aandacht moeten geven. We moeten niet ergens gaan zitten en aandacht vragen, maar we moeten aandacht geven. En dan, als we dat allemaal doen, dan komt het vanzelf eigenlijk wel goed. Het is een Bijbelse opdracht. Nou, we mogen elkaar ook Gods woord voorhouden. Elkaar dat Gods woord in herinnering brengen. En ik denk dat dat ook iets heel belangrijks is. Dat als mensen ergens mee zitten, dat je dan niet in de eerste plaats vanuit jezelf probeert te antwoorden. En misschien klinkt dat soms wel heel bijbels. Maar dat we daar leren om het uit Gods woord te antwoorden. Of elkaar te wijzen op Gods woord. Van zoek het daar eens in en overdenk dat eens. Ga daar eens mee bezig. Dat bracht mij bij iemand in de Bijbel, die had een behoorlijke strijd te voeren. Een strijd en die leek hij maar te verliezen. Maar uiteindelijk heeft hij toch de overwinning behaald. Lijkt bijna een sprookje. Hè? Nou, wie was hij? Nou, het was in elk geval een dichter en een zanger. En waar hield hij zich mee bezig? Nou, met gedichten schrijven of liederen op muziek zetten. Nou, je ziet over zijn gemoedstoestand, hoe hij leefde. Hij leefde eigenlijk wel. Hij kwam eigenlijk best in deze tijd geplaatst heel veel in de kerk. En, maar hij was toch een beetje jaloers en neidig op de mensen rondom hem heen. Dat hij zei, die hebben het eigenlijk veel beter dan ik. Ik doe mijn best en die mensen hebben het veel beter. Het gaat hun goed en geen enkele moeite. En hij topde er behoorlijk wat af, dat zullen we ook nog even zien. De mensen in zijn omgeving die waren rijk, Ja, geen gebrek. Nou, ik denk dat degene die een beetje bijbelvast is, bijna wel weet dat we het over Asaf gaan hebben. Ik heb mij afgevraagd uit Psalm 73, daar komt Asaf voor. En dat is ook de psalm waar ik vanavond even doorheen wil lopen. Je komt er van het zweten van een... Ik heb mij afgevraagd van welke les zit hier nou voor ons in die psalm 73. We kunnen, ik heb in die psalm, daar kun je gewoon wat gedeelten in ontdekken. Is ons leven te vergelijken met dat van Asaf? We gaan misschien wel trouw naar de bijbelstudies en de samenkomsten. Maar toch zijn we misschien wel wat jaloers op andere mensen. Maar welke gevolgen kan dat dan hebben? En uiteindelijk een van die gevolgen is dat je uiteindelijk ook een verkeerd beeld van je eigen leven en van ons leven krijgt. En uiteindelijk kan dat er zelfs toe leiden dat je een verkeerd beeld van God krijgt als je daarmee doorgaat. We gaan kijken naar Psalm 73. Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Nou, in feite kunnen we dat ook best wel overplaatsen naar onszelf toe. Van wij zijn gereinigd door het bloed van Christus. En in die zin staan we ook rein voor God. En is God ook goed voor ons. Dus dat dan zien we in vers 2. Maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten afgeweken. Bijna waren mijn schreden uitgegleden. Nou, dat betekent dat zelfs een gelovige, ook als je heel serieus bent, ook nog kunt gaan misstappen, dat je een verkeerde kant op kunt gaan. En dat heeft een oorzaak. En even waar Asaf toch mee streed, er wordt verder niet zo heel veel over gezegd. Maar het is wel zo dat het gevolg was dat hij afgunstig was op de hoogmoedigen. Nou, misschien had hij een rijke buurman of... ik weet niet wat, maar hij zag die voorspoed van de goddelozen. Vers 4. Want moeite hebben zij niet. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling der stervelingen delen zij niet. En met andere mensen worden zij niet geplaagd. Daarom is de trots hun halssieraad. Het geweld omhult hun als een kleed. Hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over. Zij spotten en boosaardig spreken zij van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte, ze zetten hun mond op tegen de hemel en hun tong roert zich op de aarde. Nou, eerst maar even dat zo. Wat je dan uit vers 4, dan kun je dat uit afleiden dat die hoogmoedigen... Dat ze helemaal voor zichzelf leven. Het lijden van een ander, dat houdt hen ook eigenlijk helemaal niet bezig. Of wat een ander bezighoudt, dat vragen zij zich ook helemaal niet af. De godlozen hebben maar één doel voor ogen van, om zich te verrijken. Toen ik het las ook van de zorg voor het lichaam, als je in de tegenwoordige tijd kijkt, kun je dat bijna ook in deze tijd plaatsen. Van hoe belangrijk het wel niet is. Iedereen die denkt ook dat alles maakbaar is en alles... Dat je alles in de hand hebt. En zo leven de mensen die zonder God leven hun leven. Ze zijn eigenlijk alleen maar bezig met hun lichaam, met dat ze het allemaal goed hebben, dat je alle geluk van de wereld hebt en alles moet kunnen. Dat zien we in onze tijd nog veel sterker terug. Nou, Asaf had daar ook kennelijk mee te maken. Ja, en... In de kwelling van stervelingen delen ze niet met andere mensen, worden ze niet geplaagd. Ook dat het is natuurlijk overgeven. Ik heb hier een aantekening bij gemaakt waarvan ik zelf dan, nou ja. Nou, ik had al gezegd dat zij geen rekening houden met mensen, want met God. de goddelozen, maar anders waren ze ook niet goddeloos uiteraard. Maar zeggen gewoon, ja, God en Satan die bestaan niet. Ook die mensen kennen we in de omgeving wel. Dat ze zeggen zo langzamerhand van, ja, geloof jij in God? Nou, er is helemaal niks. Ik geloof helemaal niks. Dus dan houden ze daar ook geen rekening mee. Ze leven hun leven dan maar. En bij een gelovige kan dat soms heel anders zijn. Op het moment dat de twijfel toe gaat slaan. Als je als gelovige met die goddelozen omgaat, dan kan er soms twijfel gaan ontstaan bij jezelf. Maar ja, is het allemaal wel waar? Dat het Asaf had het waarschijnlijk ook. Van, ik kom heel veel in de tempelgebouwen, want dat weten we uit andere boeken, dat hij met David ook in de tempelgebouwen kwam. En heel veel daar ook werkte en aanwezig was. Dus ik kan zeggen, ja, ook al ben je heel veel in de kerk en je gaat met anderen om, dan kun je er toch nog mee besmet raken en dan kan de twijfel die kans om toeslaan. De twijfel of God wel bestaat. Nou, ook dat hebben we wel in de nabijheid meegemaakt. Het is niet leuk natuurlijk, maar het gebeurt helaas. Trots is een hals sieraad. Dat is ook heel herkenbaar. Geweld omhult hen. Ja. En ik zeg, ja, nou ja, dat misschien valt er nog wel mee. Maar uiteindelijk als je toch zo links en rechts in de wereld kijkt, wat er allemaal omwille van het geld en de rijkdom, hoeveel geweld daardoor ontstaat, dan denk je van, ja, dat is toch een waar woord wat hier staat. Voor de medemens heeft men helemaal geen enkel oog. Nou, hun ogen puilen uit van vet in vers 7 en de inbeeldingen van hun hart lopen over. Nou ja, goed, alles wat ze bedenken, wat er in hun hart opkomt, daar gaan ze mee aan de haal, dat gaan ze doen. Zij spotten en boosaardig spreken zij van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Ze zetten de mond op tegen de hemel en hun tong roert zich op de aarde. Daarom, staat hier, daarom wendt zijn volk zich hierheen. En als water in overvloed wordt het door hen geslorpt. Dat is dus een gevaar, dat als zij aan het spotten zijn en zoveel macht hebben. Mensen zijn heel snel geneigd om contact te leggen met mensen die macht hebben of mensen die heel invloedrijk zijn. Ze zetten de mond op tegen de hemel en dan zelfs, daarom wendt zijn volk zich hierheen. Dat kan dus ook de gelovigen overkomen. Dat je onder de invloed van iets dergelijks komt. En dat ook de woorden die zij spreken, dat je die ook indringt. Zo krijgen ze ook een heel gehoor. En als je ook de afval in de laatste jaren ziet, hoe dat gaat, dat mensen steeds meer afhaken, dan heb ik daar wel wat zorgen over. Ze durven dan ook nog te zeggen van, hoe zou God het weten? Zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Dat is allemaal heel spottend bedoeld natuurlijk. Zie, zo zijn de goddelozen. Altijd onbezorgd vermeerderen zij bezit. Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden en mijn handen in onschuld gewassen. Ja, dat is wat als je als Asaf daar zo naast staat en dan dat ziet. En dan van jezelf moet gaan zeggen van, nou, wat ik allemaal heb gedaan aan mijn geloof of aan mijn werken in de tempel, het is allemaal eigenlijk voor niks geweest. Had ik eigenlijk beter niet kunnen doen. Ik had de tijd misschien wat beter kunnen gebruiken. De ganse dag word ik geplaagd. Mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik gezegd had, ik zal al dus spreken, zie, dan ware ik afvallig geweest van het geslacht uw kinderen. Dat geeft al, en dan zegt hij in vers 16, ik tobde erover om dit te begrijpen. Nou, dat stukje, dat geeft al aan dat Asaf er geweldig mee zat. Wat een geweldige zielenstrijd hier ook had met dat probleem. Het gevaar overigens wat daarin zit is van, wat we wat je in vers 15 leest, indien ik gezegd had, ik zal al dus spreken, dus zoals die goddelozen spreken, dan is wel een bijzonder slecht getuigenis naar buiten toe. En de goddeloze die lacht er eigenlijk om. Dat is niet echt een getuigenis van een gelovige als je hetzelfde gaat praten als je, hoe moet ik het uitleggen? Even kwaad gaat spreken over de gemeente, van ja, het is daar toch eigenlijk niks. Nou, met zo'n uitspraak, dan zal een ongelovige niet zeggen, nou, ik ga daar eens op bezoek. Dan zegt hij van, ja, zie je wel, dat is alleen maar een bevestiging dat hij toch al vond dat het niks was. Dus allemaal dat soort dingen. Dus als je hetzelfde gaat spreken als de goddelozen over de gemeente, maar dat zat er dus wel in, dat heeft hij overwogen, ja, dan was hij afvallig geweest van het geslacht uw kinderen. Nou, hij tobde erover. Het was een echte tobber. Hij wilde dat allemaal begrijpen. En eigenlijk wil ik zeggen van nou, in van die vers 17, dat begint met totdat, daar komt een keerpunt. Nou, dit alles wat je hiervoor hebt gelezen, ik zou bijna zeggen dat hoort eigenlijk bij Asaf 1.0. Want in vers 17 komt die omslag. Totdat ik Gods heiligdommen binnenging. Nou, Gods heiligdommen, daar was toen de tempel en de tabernakel binnengaan. De plaats waar de offers gebracht waren. Nou, wat Asaf had, dat kon je zien met je ogen. Wat alles wat er omheen was. Ik denk dat we dat ook naar nu kunnen plaatsen. Maar we hebben nu het kruis. En we mogen nu zien met het hart. Op die plaats, in het heiligdom, dat is eigenlijk een plaats waar je eraan herinnerd wordt aan Gods liefde en genade voor ons. Dat Hij ons vasthoudt. Dat is ook de plaats waar de mensen samenkomen. Dat was toen, dat is nu nog. En dat is ook de plaats waar we met elkaar Gods woord kunnen delen. Leren antwoorden te vinden uit de Bijbel. Want dat is het doel ervan. Breng die psalmen onder de aandacht om dat gewoon nog eens een keer weer door te lezen. We kunnen uit meerdere gedeelten leren. En het kan ons leiden op de weg. Want God die wil ons leiden. Hij kent onze weg. Hij weet wat het beste is. En we gaan verder met vers 17. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Dan ben ik een paar aantekeningen volgens mij kwijt. Kan toch gebeuren met de elektronisch spul. Dus, nou, wat er daar in dat heiligdom. Asaf die leerde daar. Die zag daar. In dat heiligdom. Want daar opende God zijn ogen. Dan zag hij het einde van de goddelozen. En toen werd in één keer wat hij allemaal voor die tijd overdacht had. Van vers 1 tot 15. Die rijkdom, wat hij allemaal zag met de ogen, dat verbleekte daar gewoon in één keer bij. Want Asaf, die moest erkennen, waarlijk, gij stelt hen op glibberige plaatsen. Gij doet hen instorten tot puin. Het zijn allemaal verschrikkelijke dingen wat er staat. Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting? Zij zijn verdwenen, vergaan door verschrikkingen, gelijk een droom na het ontwaken, o Heere. Versmaat gij, als gij opwaakt hun beeld. Toen mijn hart verbitterd was, toen ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Wat een erkenning dat hij dat. God liet hem alleen maar zien van, maar ik wil je leiden in je leven. Ik wil iedereen, ik bied het ook aan iedereen aan. Maar er zijn mensen die niet met God te maken willen hebben en die alleen maar hun leven dus op rijkdom, die kiezen niet voor mij. Maar het einde van die mensen die mij niet willen kennen, zal zo zijn. En toen werd Asaf dus wakker. Hij geeft dus toe dat zijn hart verbitterd was door de jaloezie. Hij was zelfs, toen in mijn nieren geprikkeld werd, dat schijnt te kunnen. Maar dan heb je er wel ontzettend veel last van jaloezie. Kennelijk, als je heel erg last van jaloezie hebt, dan kun je nieren geprikkeld worden. Toen was hij een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Ik vond dat zelf, toen ik dat las, van ja, een redeloos dier bij u. Ik denk van, nou, dat is wel behoorlijk zwaar aangezet trouwens, dat je zelf een dier bent. Maar in feite, als je nagaat dat een dier, dat die eigenlijk alleen maar op zijn instinct leeft en ook geen besef van God heeft, dan dat erop toepast, dan, ja, dan kan het ook nog. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En dat is geweldig, dat je als christen ook mag weten dat het dagelijks ook leiding is van de Heer. En niet omdat wij zijn hand pakken, maar omdat Hij onze hand pakt. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Dat komt zo vaak voor in de Bijbel, hè? Gij zijt een licht op mijn pad. Of uw woord is een licht op mijn pad. En de Heer zal ons leiden. En we mogen ons ook laten leiden. We hoeven niet stappen te nemen. En dan zeggen van, Heer, wilt u het maar zegenen wat ik doe. Nee, laten we gewoon rustig ook de stappen nemen die Hij ons voorlegt. En zeggen van, nou, we mogen alle werken doen. Dat staat ook ergens anders. Werken die al gedaan zijn, dat mogen wij ook gaan doen, wat al uitgevoerd is. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op de aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn hartenrots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Fantastisch. Hij kent onze weg. Hij zal ons leiden. En we moeten niet onze eigen wegen gaan. Als wij eigen keuzes maken die niet in overeenstemming zijn met wat God wil, zijn dat gewoon ook verkeerde keuzes. Laten we de antwoorden ook, als je iets wilt of iets verlangt, in de Bijbel zoeken. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn hartenrots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Want zie, wie verre van u zijn, gaan te gronde. Gij verdelgt al wie overspelig u verlaat. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. De Heere, Heere, heb ik tot mijn toevlucht gesteld. En ik wil al uw werken vertellen. Toen ik met dat laatste ook bezig was, ik zag dat daar zo van. Al zou mijn vlees en hart bezwijken, mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Toen dacht ik nog, ik hoop dat ik dat ooit nog kan zeggen. En een paar maanden geleden was ik bij Rinke op bezoek. Ik dacht van ja, dat is toch een stukje praktijk. Rinke die zo pijn had en zo moeite. Die bad nog voor de gemeente. Die was nog bewogen met de jongeren in de gemeente. Jongeren die afhaakten, daar bad hij nog voor. En tot het laatste toe heeft hij gebeden, ondanks zijn pijn. En ik, dit is toch. Ik heb daar iets in de praktijk gezien, wat hier geschreven staat. Ik denk, ja, dat is toch allemaal mogelijk. En ik wil al uw werken vertellen. Ja, ik ben door de psalm heen. En dat was ook eigenlijk wat ik erover wilde vertellen. Ik hoop dat het misschien wat aanzet tussen het eerste gedeelte. Het is maar net wel welke bril of je op hebt, hoe je kijkt. Hè, van, kijk je met je ogen rondom je heen? Of kijk je met je geestelijke ogen, hè, zoals het in het tweede gedeelte. Dat laatste is natuurlijk het belangrijkste. Tot zover.